gemeente namens de kerkraad delen we het volgende mee. En de eerste middagdienst is onze voorganger, dominee K. den Boer uit Nieuwkerk, in een voorbereidingsdienst op het te houden heilig avondmaal. De tweede dienst om 6:00 hoopt kandidaat M. Diepeveen uit Stellendam voor te gaan. Tijdens de tussenzang wordt gecollecteerd voor de diaconie en de kerkvoogdij. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de predikantsplaats. Voorbeden zal worden gedaan voor Anja de Blaai, die aanstaande woensdag aan haar knie geopereerd wordt. Volgende week zondag 18 december hopen voor te gaan om 1:00 dominee A. van Wijk uit Herkingen. Dan zal het heilig avondmaal worden bediend. En om 17:30 kandidaat H. Juffer uit Ouddorp en een nabetrachtingsdienst op het te houden heilig avondmaal. Aanstaande dinsdag is er om 19:30 weer catechisatie in Bachtendieke. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. De voorzang is Psalm 83, vers 1 en 2. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. Wij worden, zo gij zwijgt, ten roof. Hun aanslag is verwoed en boos, zij zoeken heimelijk en loos.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van 's Heeren mond. Psalm 33, vers 5. Stellen wij ons nu onder de tucht, maar ook onder de belofte van Gods heilige wet, zoals u deze vindt in Exodus 20. En ook voor uw eigen luisterhouding is het misschien ook goed dat u het ook daar meeleest in Exodus 20, zodat de woorden die we vaak zo aanhoren, toch ook met andere zintuigen tot ons komen. Exodus 20, vers 1 tot en met 17. En afsluitend luister naar de hoofdsom van de wet. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd, het zal op uw getuigenissen hopen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die het Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus vat het al zo samen in de hoofdsom van de wet. Gij zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen met elkaar lezen allereerst uit het Oude Testament, uit Joël 2, vers 1 tot en met 23. En aansluitend uit het boek Openbaring en daarvan hoofdstuk 6, vers 12 tot en met 17. Joël 2, een van de kleine, zogenaamde kleine profeten. Het tweede hoofdstuk. Blaas de bazuin te Sion en roep luid door de berg van mijn heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn. Want de dag des Heren komt. Want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is. En na hetzelfde niet meer zijn zal tot een jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis en ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden en als ruiten zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als het gedruis van wagens op de hoogte van de bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken en iegelijk in zijn wegen en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen, zij zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook spreekt de Heere. Bekeert u tot mij met uw ganse hart, dat met vasten en met gewenen, met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderen en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heere. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend uw lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zij blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten van het veld, want de weiden van de woestijn zullen weder jong gras voorbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen. De wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zij blijde in de Heere uw God. Want hij zal u geven, dien leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen. De vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Dan zetten we onze schriftlezing voort in Openbaring 6. Openbaring 6 vanaf vers 12. En ik zag toen het zesde een zegel geopend had. En zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen van de bergen. En zij tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren van het lam. Want de grote dag zijn torens is gekomen en wie kan bestaan? Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij met elkaar het aangezicht van de Heer. Ja, Heere, wie zal bestaan in dat gericht? Als uw oordelen over deze aarde zullen gaan. Een aardbeving zo groot dat iedere berg, ieder dal bewogen zal worden. De zon niet meer zal schijnen, de maan en de sterren niet meer. Heere, de mensen zullen zich verstoppen. Dan gaat er naartoe, naar die grote en vreselijke dag. En het moet ook, want anders, als die dag niet komt, dan is er ook geen wederkomst van uzelf. En daar zien we naar uit, als het goed is. Als het goed is, is dit een gemeente die elke dag bidt, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. Vanwege de zonde, maar ook vanwege het verlangen wat u uitgesproken heeft in Lucas. Dat u zeer begeerd heeft om een Pascha te vieren, omdat u dat niet meer zult vieren totdat uw kerk verenigd is met uzelf. De bruidegom verenigd is met de bruid. En daarom is ook ons gebed vanmiddag, kom Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En dan zullen er die zijn die misschien nog een leven zullen zijn als u wederkomt. En dan zullen ze veranderd worden in een punt van de tijd. Er zullen zijn die gestorven zijn en die zullen u tegemoet gaan in de lucht. Omdat hun lichamen worden opgewekt uit de dood met een verheerlijk lichaam. Ja, Heer, dan zal alles uitzien en alles uitgaan naar uw komst. Op de wolken des hemels. Of zullen wij zijn als diegene waarvan gesproken wordt in Openbaring? Heuvelen bedekt ons. Maar Heere, er is geen ontkoming aan die grote en vreselijke dag. En dan volgt het oordeel. En dan worden alle mensen geoordeeld, jong en oud. En dan moeten wij vandaag weten hoe wij ervoor staan. Of wij worden vrijgesproken van het rechtvaardige oordeel wat ook over ons geveld zal worden, over al onze zonden. Dat we voor eeuwig worden buitengeworpen in de buitenste duisternis. Of worden wij vrijgesproken op grond van het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, geef ons die zekerheid. En dat geeft u aan uw kinderen. Want uw geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En juist uw kinderen Gods, ze hebben het zo nodig om van keer op keer weer gevoed te worden met het sacrament van het heilige avondmaal. Om keer op keer weer het uiterlijke teken van het verbond te zien in de doop. Want zo heeft u de genademiddelen gegeven, uw woord, wat het geloof werkt door uw Heilige Geest. Datzelfde woord waardoor het geloof wordt gesterkt. En ook juist onderweg op de reis, op de woestijnreis door het leven, geeft u zo uw sacramenten. En dan is het belangrijk, Heren, dat wij onszelf in de week van voorbereiding recht beproeven. Onszelf onderzoeken en dat wij ook u bidden, o Heilige Geest, doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Geef ook die bede in het hart van hen die een kerkelijk recht hebben om aan te mogen gaan. We bidden ook voor hen die het moeilijk vinden, die zo lang worstelen, die wel de liefde tot u in het hart kennen misschien, maar juist de stap naar het avondmaal zo'n moeilijke stap vinden. Maar Heer, open ze de ogen en trek ze zelf ook komende week tot uzelf. We bidden zo voor Anja de Blaai, die aanstaande woensdag wordt geopereerd aan haar knie. Heer, geef ook daarin uw zegen, zodat ook zij ervaren mag dat in de operatie u zelf bij bent. En dat u de handen leidt van een chirurg en van verzorgend personeel. Heere, zegen zo deze dienst. Zet, Heere, een wacht voor onze deuren. Dat niemand zomaar onverwachts binnen kan dringen, ook de duivel niet. Wil hem weer ook deze middag. Dat deze dienst mag zijn tot uitbouw van uw koninkrijk en tot afbraak van het koninkrijk van de Satan. Dat zo uw naam geprezen wordt uit de monden van jonge kinderen en van ouderen. Daar bidden wij zo om. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 33, vers 1, 2 en 3. Psalm 33, vers 1, 2 en 3. Zingt vrolijk, heeft de stem naar boven. Het tweede vers roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. In het derde vers, hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid. Psalm 33, vers 1, 2 en 3. Thank you. Ter voorbereiding voor de bediening van het Heilige Avondmaal lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het formulier. De liefde in de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het Heilige Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de Heilige Apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Let u goed op dat laatste stukje van die zin. Totdat hij komt. Dat betekent de wederkomst van Christus. Dat betekent ook dat als wij het Heilige Avondmaal vieren, dat wij dan dat doen, daarmee belijden wij dat wij een zondaar zijn en dat wij onze zaligheid buiten onszelf zoeken. Daarmee gedenken wij de dood, maar ook de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ten derde zien wij daar ook de gemeenschap met elkaar als gelovigen. En ten vierde zien wij dus uit naar de komst van Christus, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken niegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen en ernstig voornemen heeft om voor nu voortaan in de waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn enigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in de genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier, het eerste deel van het formulier. Dan willen we met elkaar nadenken over de woorden die we hebben gelezen in Joël 2. En daarbij hebben we de hoofdlijn die tot ons komt vanuit het tweede hoofdstuk. Daarbij als thema het licht in de duisternis van het oordeel. En dat aan de hand van vers 23, wat ik nog een keer met u lees. En gij kinderen van Sion, verheugt u. En zij blijden in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Dus het thema, het licht in de duisternis van het oordeel. Daarbij drie gedachten. De Heere zendt zijn woord. De dag des Heeren is dichtbij, nabij. Onze tweede gedachte. En als derde, Gods zegen beloofd. Dus het licht in de duisternis van het oordeel. De Heere zendt zijn woord. De dag des Heeren is dichtbij. En Gods zegen beloofd. Joël. Een van de profeten, de zogenaamde kleine profeten. De kinderen begrijpen het wel waarom het allemaal de kleine profeten worden genoemd. Als je ze vergelijkt met hetgene wat Jesaja bijvoorbeeld heeft opgeschreven en heeft nagelaten, geïnspireerd door de Heilige Geest. En als je dan ziet wat Joël nagelaten heeft, dan is dat inderdaad maar een heel klein boekje. Misschien moest u ook wel even zoeken in uw Bijbeltje toen er op het bord stond dat we uit Joël zouden lezen. Aan de andere kant zijn de woorden van Joël ook wel de woorden die we terughoren bij Petrus op de Pinksterdag. De belofte die daarin klinkt, ook aan het slot van het hoofdstuk, wat we nu verder even buiten beschouwing moeten laten om des tijds willen. Joël leefde in een tijd waar de Heilige Geest niet van heeft geopenbaard wanneer daar die tijd was. We kunnen dus niet specifiek zeggen, was het nou voor de ballingschap? Of was het nou na de ballingschap? Het is ook niet belangrijk. Het belangrijkste is dat de Heilige Geest het niet geopenbaard heeft. En daarmee is het voor ons ook niet van belang om het te weten. En ten tweede laat ook zien dat de boodschap van Joël, dat een tijdloze boodschap is. Dus niet gebonden aan een tijd. Ook al zullen er zeker historische referenties zijn, zeker ook in het eerste hoofdstuk. Als u thuis de moeite neemt om het eerste hoofdstuk te lezen, dan ziet u dat daar een enorme plaag is geweest van sprinkhanen en dat het hele land is leeggegeten en dat als gevolg daarvan dat er hongersnood is gekomen. En Joël die blaast dan op de bazuin, en dat zien we ook in het tweede hoofdstuk, waar hij als het ware de mensen oproept om een verbodsdag uit te roepen, een dag om terug te keren tot God, om zichzelf te verootmoedigen tot God. Nou, dan ziet u gelijk ook de verbinding naar deze tijd en naar u als gemeente. Een van de woorden die doorklinken in dit hoofdstuk is namelijk bekeert u. Dat betekent allereerst nadenken. Gewoon nadenken. Je verstand gebruiken. Zoals de jongste zoon. Ga eens maar eens nadenken. En wanneer ging die jongste zoon nooit nadenken? Niet toen hij aan het feesten was. Toen ging hij niet nadenken. Dan was hij veel te druk. Wijn drinken en wat allemaal niet meer zei. Om zijn geld op te maken. Wanneer ging die jongste zoon nadenken uit Lucas 15? Toen hij in de crisis kwam. Het oordeel. Dat is het Griekse woord voor crisis. Het Griekse woord voor oordeel is crisis. En zo zien we ook dat in hetzelfde boek, in dit boek Joël, het heel duidelijk naar voren komt dat het volk van Israël zich in een crisis bevindt. En dat Joël de bazuin aan de mond zet om het alarm te luiden. En ook in de week van voorbereiding is het zo noodzakelijk wat we hebben gelezen uit het formulier om onszelf te onderzoeken. Of er nog ergerlijke zonden, zoals ze worden genoemd, ons leven zijn binnengeslopen. Ga er maar eens over nadenken. Dan moet je echt even, dan moet je de tijd voor nemen. Niet alleen maar deze dienst, dat is wel eens te kort. Elke dag stil worden voor God. En ook je ziel openleggen voor God. En zeggen, Heere, doorgrond en kuim mijn hart, o Heer. Laat aan mij zien of er verborgen zonden zijn. Durft u dat aan? Zo voor de Heere neer te leggen. Noodzakelijk. Misschien is het ook wel zo dat u de Heer Jezus helemaal niet kent als uw verlosser. Ook dat is noodzakelijk. Dat u het wel weet. Dat u het na kunt zeggen op Psalm 56, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan verwachten de mensen allemaal bijzondere dingen. Bijzondere gebeurtenissen. Wij hebben het levende woord. Wat ook vanmiddag tot ons spreekt. En het levende woord zegt tot ons. Bekeert u. Sta op. Dus eerst nadenken. En als tweede opstaan. Volgende week. Opstaan is belijden. Aan het heilige avondmaal deelnemen is belijdenis doen. En dan zie je ook die lijn die doorloopt van het verbond. Waar God, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zich verbonden heeft in zijn verbondstrouw met u en met uw kinderen. En dan in de weg van onderwijs en opvoeding en kerkgang, dan als het goed is, dan komt het zover in het mensenleven dat mensen tot geloof komen. Dat ze belijdenis van hun geloof gaan afleggen. Een voornemen hebben. Hè? En dat wat ook in het stuk van de dankbaarheid staat van het formulier. Een voornemen hebben om de Heere van harte te dienen. Nou, verder komen we niet. Helaas. Toch? En dan dat wonder als dat geloof wordt gevonden. Gods gave. Gewerkt door woord en door Gods geest. Waar Gods geest het woord van zichzelf gebruikt om mensen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Weet je welke gerechtigheid dat is? Die van de eigen gerechtigheid. Waarbij mensen denken van nou, ik word wel op mijn eigen termen zalig. Op mijn eigen manier. Maar dan moet ik u wijzen op de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Waar die man zat in die bruiloftszaal zonder een bruiloftskleed aan. Die was niet bekleed met de gerechtigheid van Christus. En die werd buitengeworpen in de buitenste duisternis. Dus als u vanmiddag bidt, want God is nu bij ons met zijn geest, met zijn heilige geest. Als u nu vanmiddag bidt, doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Dan moet u ook niet schrikken wat de Heer dan laat zien. Dan blijft er van ons als mensen niets over. Alleen maar vijandschap. Heb je het al eens ontdekt dat je van nature een vijand bent van God en van vrije genade? Al die mensen in Israël in de tijd van Joël, die wilden dat niet zien. Die zagen die oordelen over zich afkomen en ze bekeerden zich niet. Dan tweede hoofdstuk, dan gehoorzamen ze en dan bekeerden ze zich wel. Wat zie je dan gebeuren als een volk zich bekeert? Net zoals bij het volk van Nineveh. Als Jona daar preekt, dat het nog 40 dagen zal duren voordat Nineveh zal worden vernietigd, dan gaat dat hele volk gaat in zak en as omdat de koning voorop gaat. Nou, zo is het ook vandaag. U als vader en moeder het voorbeeld geeft aan uw kinderen. En niet alleen maar in deze week van voorbereiding die voor u ligt, maar in al die weken. En dat u beleidt aan tafel. Ik ben een zondaar. Dat u beleidt voor het aangezicht van God. Dat wij zo lauw zijn. In het dienen van de Heer. Dat wij zo slap zijn. Dat onze harten helemaal niet brandende zijn in ons. Ook als gelovigen. Want juist gelovigen hebben het nodig dat zij zelfonderzoek doen. Juist gelovigen zoals Cleopas moesten weer onderwijs ontvangen van de meester, van de Heer Jezus Christus, uit het woord, waardoor hun harten weer in brand werden gezet. En zo hebben wij het nodig om ook deze week weer toegesproken te worden door het woord, waarbij God zelf tot ons spreekt en zegt, bekeer je. Want ongetwijfeld is er van alles weer in uw leven bijgeslopen in de laatste 3 maanden. Dat moet eruit. Want al die afgoden moeten eruit. En ongelovigen in ons midden, neem de toevlucht tot de Zoon van God. Waarom? Omdat je nooit kunt bestaan in het oordeel. Het verschrikkelijke oordeel wat we hebben gelezen uit de Openbaring. De gelovigen zullen bewaard worden in het oordeel, maar de ongelovigen niet. En vanaf deze preekstoel zeg ik het je ook vanmiddag aan, neem de toevlucht tot het kruis. Want daar aan het kruis hangt een Christus, hangt de Christus, daar hangt de Verlosser van hemel en van aarde. En hij hing tussen hemel en aarde. En zijn bloed heeft gedruppeld. En als u daar vanmiddag komt en de toevlucht neemt, dan door de bediening van de verzoening, door de preek van deze middag, dan mag u daar zijn en dan mag dat bloed ook over u uitgesprengd worden. Zondaren zalig te maken. Want de preek, de woorden van de preek, dat is het zaad van de wedergeboorte, zegt Petrus. Maar u hoeft alleen maar te zaaien. Dat de worst omgeven. Nou, de Heere zendt zijn woord. Dat doet Joël. Die voert als het ware in het tweede hoofdstuk de God zelf sprekend in. Als God spreekt, dan gebeuren er dus wonderen. Ook vanmiddag. Vanmiddag worden de mensen bekeerd. Vanmiddag. En als u zich niet bekeert, dan zal iemand anders zich bekeren. Want het woord van God zal doen wat God behaagt en zal nooit ledig wederkeren. Dus als u zich niet bekeert vanmiddag, dan doet iemand anders het wel. Net zoals die 2 moordenaars. Links en rechts van de Heer Jezus. De ene moordenaar die geloofde in de Heer Jezus en die werd zalig en die andere niet. hadden allebei de Heer Jezus gezien. En ze hadden allebei gezien, gehoord de woorden van de Heer Jezus. En ze hadden allemaal gezien, allebei gezien wie hij was. De een gelooft het wel en de ander gelooft het niet. Dat bij u. Gelooft u het? Geloof jij het? Ik denk allemaal dat het al mee zou vallen. Het zal niet meevallen. Lees in Openbaring 6. Het zal een verschrikkelijke dag zijn. Een berg onbewogen zal blijven. Een aardbeving die nog nooit zo groot is geweest, zal er dan zijn. Scheppende God die spreekt, die zei: er zij licht, en er was licht. En die scheppende God die ook vanmiddag zegt: bekeert u, keer terug, draai je om, sta op, ga naar het Vaderhuis, want hij komt. Hij komt eraan. Ja, maar dominee, het duurt al 2000 jaar hoor. Ja, die ja-maars, die ken ik ondertussen ook wel. Het is nog het geduld van God. Hè, dat lezen we in dit hoofdstuk, dat hij berouw heeft. Dat betekent niet dat God ergens berouw van heeft omdat hij iets van voornemen is. Nee, dat betekent dat hij nog geduldig is om het oordeel uit te stellen. Dus is het nog het geduld van God dat zijn zoon Jezus Christus nog niet is wedergekomen uit de hemel, omdat er nog mensen zijn op deze aarde, in deze gemeente, die wederom geboren moeten worden. Dus God is goed in zijn langmoedigheid. Dat lezen we ook in het hoofdstuk. Hè? De eigenschappen van God die worden uitgestald. Goedertierenheid, langmoedigheid, geduld. Maar ook rechtvaardig. Zo rechtvaardig, want God heeft haat de zonde zo, dat eer dat hij ze ongestraft liet blijven, hij ze op de schouders van zijn enige geboren zoon gelegd heeft. En daarom is het offer van de zoon voor de gelovigen zo dierbaar. Daarom is Christus zo dierbaar voor de gelovigen. Omdat hij al hun zonden op zich genomen heeft en betaald heeft. Ongelovigen, hoe denkt u, hoe denk jij in het oordeel te kunnen bestaan zonder dat iemand naar voren stapt, die ander met een hoofdletter, Jezus Christus, en niet zal zeggen: ik heb betaald voor die zonde, maar dat je er zelf staat in eigen kracht, wat een dwaasheid. Denk je dat nou echt? Of geloof je gewoon niet dat er een oordeelsdag komt? Joël die roept het uit, hij blaast de bazuin. Vanmiddag klinkt de bazuin van het woord in uw midden. Bekeert u, keer terug. Want al die crisissen die wij allemaal om ons heen zien gebeuren, in ons land, in de wereld, dat zijn allemaal maar voorbodes van die grote crisis, die oordeelsdag. Die komen zo. En zijn wij dan wakker en waakzaam als kerk? Of zitten wij te slapen, geestelijk ingedut? Omdat we het allemaal wel zo goed weten. Wij hebben toch de waarheid. Weet u wat de waarheid is? Jezus Christus. En dan is de vraag ook vanmiddag in uw midden: bent u in Christus of niet? Want als u in Christus bent, dan kunt u bestaan in de oordeelsdag. Want dan bent u geborgen. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar als u niet in Christus bent, dan leeft u voor eigen rekening, zoals dat heet. Dat betekent dat in de oordeelsdag u zelf zult moeten verdedigen. Dat is onmogelijk. Dan zult u zwijgen. Dan zult u worden buitengeworpen. Dan zul jij worden buitengeworpen. Geworpen in de buitenste duisternis, in de volle wetenschap dat je de weg hebt gehoord, Dat de Heer Jezus heeft gezegd in zijn woord, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar dat je niet hebt gewild. En daarom roept Joël ook u toe vanmiddag. Om God u rouwklacht, het berouw over je zonde. Want dat gebeurt er als je na gaat denken over wie je bent. Als je na gaat denken hoe heilig God is, hoe rechtvaardig God is. En dat u vervolgens vanuit het overdenken van de heiligheid en van de majesteit van God, dat u dan bij uzelf terechtkomt, ja, wie ben ik eigenlijk, een zondig mens. Ik heb iemand nodig die voor mij spreekt, een advocaat, Jezus Christus. Jongelui, God heeft een claim gelegd op jullie hart. God heeft jullie gedoopt en opgenomen in zijn verbond. Hij heeft zich verbonden met zijn verbondstrouw aan jullie. Misschien heb je nog geen belijdenis gedaan, maar is het wel hopelijk het verlangen van je hart om de Heere van harte te dienen. Het komt ook niet verder als een voornemen. Maar ook in ons midden die al lang geleden belijdenis hebben gedaan, maar nog niet de vrijmoedigheid hebben om aan te gaan aan de tafel van het verbond. Mag je bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb u al zo lang laten wachten. Ik heb het gezocht in de wereld, ik heb geslapen, ik heb mijn tijd doorgebracht. Beleid het maar. Eerlijk vertellen aan God. Heere, u bent God. U bent waarachtig, rechtvaardig en heilig. En ik ben zondig en slap en blind en arm en naakt. Zo staat de Heer Jezus Christus met zijn evangelie deze middag aan de deur van uw hart. En hij klopt. Om onze tweede gedachte. De dag des Heren is dichtbij. Hij komt. De psalmen die ervan zingen, psalm 91. Hij komt om de aarde te richten in gerechtigheid. En misschien heeft u het ook al heel veel keren gehoord, hij komt. En ook in deze adventstijd, hè, want dit is ook een adventsprediking. In deze adventstijd dan herdenken wij ook, want dat is het in de eerste betekenis. Dan denken wij aan de eerste advent van de Heer Jezus. Dat hij is gekomen. Hij is gekomen als een heel kwetsbaar klein babytje. Geboren in de kribbe. Hij komt. En daarin zijn al zijn kwetsbaarheid en in zijn bereikbaarheid, want ook kleine kinderen kunnen zomaar, net zoals die herders, bij die kribbe komen. En te aanbidden. En in zijn kwetsbaarheid heeft hij die heerlijke woorden gesproken van gelijkenissen en heeft hij de wonderen gedaan en heeft hij iedere stap laten zien dat hij de Zoon van God is. Maar ook in zijn tijd waren er al velen die hem hebben afgewezen. Niet wilden buigen voor hem. Niet wilden erkennen dat hij de koning is van het heelal. Niet wilden erkennen dat hij de priester is die zichzelf zou opofferen. Niet erkennen dat hij de profeet is door te luisteren naar zijn woorden. Toen is hij gekruisigd. Die nagels hebben zijn handen doorboord en zijn voeten. De druppels van de doornenkroon in zijn hoofd, die hebben gedruppeld. Ze hebben de Heer Jezus geslagen met kinderbakslagen. Ze hebben hem een kruis genageld. Zij. Maar iedere avondmaalsganger weet, wij. Dan ga je niet meer spreken over die soldaten. Maar dan kom je terug wie wij zijn voor het aangezicht van God. Dat het om onze zonde was dat de lijdende borg daar gehangen heeft. Om zich volkomen over te geven. En de straf op de zonde gedragen heeft. Omdat hij deze leraar van de gerechtigheid. Die zichzelf volkomen heeft overgegeven. Om de mensen daarmee vrij te kopen. Die in hem geloven. En het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis is zo al genoegzaam dat er genoeg genade is om een hele wereld zalig te maken. Maar waarom wordt niet heel de wereld zalig? Omdat er mensen zijn en de Heer verhoede het dat deze mensen ook in ons midden zijn vanmiddag. Die weigeren om de Heer Jezus Christus te erkennen als de koning van het heelal. Die weigeren om de knie te buigen. En die de vuisten ballen en plannen maken buiten God om. Dat is de eerste advent. Hij komt. Hij is gekomen. Maar vanmiddag, als jullie weer in de kerk zitten, jongelui, dan hoor je als het goed is, de 12 artikelen van het geloof. En dan moet je eens goed luisteren. Dan heb je net gehoord de eerste advent, dat hij Jezus geboren is. Gestorven is. Dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus. En dan, dat zijn al de trappen van de vernedering. Maar dan komen ook nog de trappen van de verhoging. Opgestaan uit de dood, Pasen. Opgevaren ten hemel, hemelvaart. Zittende ter rechterhand van God des Almachtigen Vaders, dat is nu. En dan het laatste stukje, de laatste trap van de verhoging. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hoor je dat? Als hij komt, dan komt hij niet meer als een klein kwetsbaar babytje in de kribbe. Dan komt hij als de koning van het heelal. Met die miljoenen engelen. En al die gelovigen die zullen hem tegemoet gaan. En die zullen hem verwelkomen als de koning van het heelal. En alle knie zal zich buigen. Die oordeelsdag die wordt beschreven in hoofdstuk 2. Die oordeelsdag wordt beschreven in Openbaring 6. En in zoveel detail dat als je dat op je in laat werken, dat oordeel, dan is het als een schilderij waarin alles verduisterd wordt. Die sprinkhanen plaag, die zorgt ervoor dat alles donker wordt. Dat het licht van de zon nergens meer opvalt. De dag van de Heere is nabij. Wat was nou het doel van de Heere om daar ook ten tijde van Joël deze profetie te laten klinken? Om de mensen op te laten roepen tot bekering. Om een verbodsdag, een dag van inkeer uit te laten roepen. Een dag van vasten. Dat is het doel van die oordeelsprediking, dat mensen zich bekeren. En als je vast, dan eet je niks, dan drink je maar een heel klein beetje. En daarmee laat je zien dat je nergens geen recht op hebt. En daarmee ga je in gebed tot God en dan beleid je je zonde. Dat is nou precies wat u deze week mag doen. Ik zeg niet dat u werkelijk moet vasten, al zou het helemaal niet verkeerd zijn. Maar dat u inkeert tot God. Uzelf onderzoekt. U rouwklaagt over uw zonde. Want als de Heilige Geest gaat werken en in u werkt, dan overtuigt hij u ook niet alleen maar van het oordeel, maar ook van zonde. Dan laat hij je zonde zien. Welke zonde dat zijn in uw leven. Uw zonde beleidt. En om kracht vraagt om van de Heere om die zonde te doden, zegt Paulus. Dan zal dat gebeuren. Want die droefheid over die zonde, die weet ook een droefheid uit naar God. Dat je gezondigd hebt tegen deze grote en heilige en almachtige God en Vader. Heer Jezus nodig hebt. verlosser. En de Heer Jezus nodig hebt als je zaligmaker. Is het nou al zo, dat verlangen om deze middag ook de Heer Jezus Christus te mogen kennen als die zaligmaker, die gewillige zaligmaker? Er zijn heel wat bijbelverklarers geweest, puriteinen en dergelijke meer, die erop hebben gewezen dat er niemand die tot de Heer Jezus kwam is afgewezen. Zoek maar na in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, die heerlijke periode beschreven hebben van dat de Heer Jezus onder ons wandelde. En als je de kinderen de verhalen terug laat vertellen op school, dan is er geen kind die kan zeggen dat de Heer Jezus iemand heeft afgewezen. Sterker nog, de Heer Jezus zocht mensen op. Hij zocht Zacchaeus op, die daar zat in die boom. Hij wist precies waar hij zat. Kom maar uit die boom. Ik moet bij je in je huis zijn. En andere mensen die tot hem kwamen, die hard naar hem riepen, zoals Bartimeus, die had alleen maar gehoord dat de Heer Jezus eraan kwam. Hij is zoon David, wees mij genadig. En hij moest zijn mond dicht houden van al die mensen die om de Heer Jezus heen liepen, want ja, je mocht er niet zomaar roepen tot de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus dan zelf stopt en dat die Bartimeus, dat hij bij hem komt en hem geneest en het geloof geeft. Die rijke jongeling, die kwam ook bij de Heer Jezus. Die wilde iets niet. Die wilde wel zalig worden, want hij was onrustig. Maar wat wilde hij niet opgeven? Zijn rijkdom. Ik denk dat het grootste probleem is van heel veel mensen in onze tijd. We willen wel geloven en we willen ook wel naar de hemel. We willen ook wel bij God zijn. Maar we willen er niks voor opgeven. We willen niet ons eigen comfortabele leventje ervoor opgeven. We willen niet in vuur en vlam staan in de dienst van de Heer. We willen vooral alles blijven kunnen doen wat we nu graag doen. En dan aan het eind van ons leven dan willen we ook nog het geloof ontvangen. En dan eeuwig in de hemel zijn. Maar dat kan niet. Oh, er zijn ook arbeiders die op het laatste moment binnenkomen. Zeker. En ik krijg hetzelfde loon. Maar dat is niet de weg van het verbond. En daarom buig je knieën vandaag. En roep het maar. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan mag u schuilen achter het bloed van het lam van God. Zoals het volk van Israël schuilde daar in Egypte. Want God is het die hier spreekt. Bekeert u. Zoals ook de spreukendichter zegt. Mijn zoon, geef mij je hart. En wij voegen er dan toe, mijn dochter. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Weet je wat het is? Dat is komen tot God. En zeggen, Heer, hier ben ik. Hier is mijn hart. En dat willen we niet. Zeg het ook dan maar, ik wil het eigenlijk niet, maar ik moet. Want als ik mijn hart niet aan u geef, dan is het van de duivel. En dat is een hele kwaaie. Dat is de mensenmoordenaar van de beginnen. Ja, maar dominee, ik heb u al een paar keer horen zeggen vandaag, bekeert u. Ja, maar ik kan me niet bekeren. Moet je goed luisteren. Dat is een halve waarheid. Inderdaad, ik kan je het geloof niet geven. Nee. De gave van God. Je hebt gelijk. Nou, zegt dan niemand. Zie je wel, ik heb gelijk. Ja, maar ik zei, let op. Dat is een halve waarheid. Dat is een excuus. Ik kan me niet bekeren. Dat staat namelijk nergens in de Bijbel. Moet je eerlijk zijn en dan moet je zeggen, ik wil me niet bekeren. Misschien niet alleen maar jongeren, maar ook een oudere die zegt van,
Het moet... Als God zegt, bekeert u, wat weten we nou van God? Dat God, als God spreekt, dan is het er. Oftewel, er zit kracht in het spreken van God. Als God zegt, er zij licht, dan was er niets in het universum wat ervoor kon zorgen dat het licht er niet kwam. Nee, sterker nog, God sprak, er zij licht en er was licht. Dat is het spreken van God. Dus op het moment dat die woorden klinken uit Gods woord tot ons, dan is dat met dezelfde kracht alsof God zelf tot ons spreekt. Dat is de levende stem van God. Dus als God zegt, bekeert u, dan zit daar kracht in het spreken van God zelf. Niets ter wereld wat dat tegen kan houden. Alleen maar uw eigen ongeloof. Dat verschrikkelijke ongeloof. Van de week zei nog iemand, ik geloof dat ongeloof echt een zonde is. Ik zeg, wat? Zeg, het is de grootste zonde. Want door ongeloof zeggen wij dat God als in al zijn beloften niet de waarheid spreekt. God zegt, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Wat doen wij? Wij doen niks. We zien allerlei excuses. Maar kijk nou eens wie God is. Hoe wordt God die nou beschreven in dit hoofdstuk? Hij wordt beschreven als iemand die gaarne vergeeft. Waarom kan God nou dat nou doen? Hoe kan God nou zonde vergeven? Nou, alleen maar op grond van het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus. God is in zichzelf bewogen met zondaren. God zag deze verloren wereld. Dat begon al in het paradijs. God zag dat Adam en Eva in zonde waren gevallen. Wat deed God toen? Hij kwam zelf, hij zocht ze op. God zag een wereld die zich helemaal uitleefde in de zonde. God stuurde Noach. Ga een ark bouwen, Noach. 120 jaar lang heeft Noach daar gepredikt en getimmerd en gezaagd. En de mensen geloofden het niet. En ze geloofden pas toen het te laat was. Toen het water steeg. Toen de deur was toegesloten door God zelf. Hoeveel mensen in de kerk hebben het evangelie al niet gehoord? Zondag aan zondag. En nog steeds onbekeerd voortleven. Wie denkt u de schuld te kunnen geven van uw eigen onbekeerlijkheid? De bazuin klinkt ook deze middag, ook in uw midden. Bekeert u. Keer om tot God de levende. Nota bene, God heeft zijn eigen zoon gezonden. Die ook deze middag zegt, komt allen tot mij die vermoeid van de wereld. Onrustig, vermoeid en belastheid. En ik, zegt de Heer Jezus, zal de belofte rust geven. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want God is getrouw aan zijn verbond. En de oproep tot bekering heeft zijn grond niet in u, of in jou, of in mij, maar heeft zijn grond in God zelf. En als een zondaar zich bekeert, dan is dat de uitwerking van die oproep door de kracht die Gods geest in die oproep legt. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Gaan naar onze derde gedachte, Gods zegen beloofd. God wendt het oordeel af. De enige reden waarom de Heer Jezus Christus nog niet is wedergekomen, omdat er nog mensen toegedaan worden, gedaan moeten worden aan die scharen die niemand tellen kan. Vorige week heeft u het ongetwijfeld ook gelezen in de krant dat er een schip met Bijbels onderweg is naar een eilandje in de Pacifische Oceaan. Om daar Bijbels te gaan brengen, het Oude en Nieuwe Testament, in de grondtaal, in de spreektaal van die mensen van het eiland. En zo zijn op dit moment vele vertaalprojecten bezig om mensen de Bijbels in hun eigen taal te geven. Zodat al die mensen, die stammen, ook kunnen lezen over de Heer Jezus en over God en over de Heilige Geest. God is geduldig, ook met u en ook met mij. Maar er komt een einde. Net zo goed als er een einde kwam aan de prediking van Noach. Net zo goed als er een einde kwam aan Sodom en Gomorra, zo komt er een einde aan deze wereld. En dan zal de hemel uit neerdalen op de aarde. En dan zal er een nieuwe aarde zijn, een nieuwe hemel. Gij kinderen van Sion. Kijk, Sion. Dat is een onzichtbare stad. Wij zijn zo dwaas dat wij ons alleen maar druk maken over het zichtbare. Maar het gaat juist om het onzichtbare. Het gaat om de Heere. Hey, kinderen van Sion. Verheugt u. Wees blij. Hij is komende. Zij blijden in de Heere, uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. Dat is gebeurd. En hij zal wederkomen. En hij zal u de regen doen nederdalen. Het is gebeurd. De Heilige Geest is uitgestort op de eerste Pinksterdag. Als u nou ontmoedigd bent door de staat van de kerk van dit moment. In Nederland, dan moet u Handelingen lezen. Handelingen 2, 3, 4 en 5, 6, 7 enzovoort. En dan ziet u wat de uitwerking is als Petrus en Johannes en al de andere apostelen preken. En Stefanus en Paulus later. En dat al die mensen, dat waren niet zomaar 1, 2 mensen. Het waren duizenden, tienduizenden. En denkt u nou dat God veranderd is? En dat het woord anders is geworden? Nee. Omdat al die woorden, die spraken allereerst over de grootheid van God. Petrus spreekt alleen maar over de grootheid van God. Ze verheerlijkten met elkaar de naam van God. Als die verlamde man wordt genezen, opspringt daar bij die schone poort, dan verheerlijkt hij God. Petrus en Johannes en al die andere mannen, die verdedigden ten opzichte van het Sanhedrin de grootheid en de majesteit van God. Die legt ook de schuldbrief neer dat zij het waren die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Nou, als je dat gaat beseffen, dat de Heer Jezus om uw zonden is gekruisigd. Omdat hij de straf op de zonde op zich wilde nemen, vrijwillig. Dan is hij tot dierbaar. En omdat hij die zonde gedragen heeft, betaald heeft. Daarom bent u ook dierbaar in zijn ogen. Als u gelooft, als u gewassen bent in het bloed van het Lam van God. Gelooft u dat hij ook voor u gestorven is? Ik mag vanaf deze plaats zeggen, er is een gestorven Christus voor u. Die is er. Dat is die lichtstraal. Die daar valt op dat schilderij van oordeel. Dat is die lichtstraal die daar staat, daar aan het einde van Openbaring. Als al die zegels en die bazuinen en die tekenen hebben geklonken en die rampen over deze aarde zijn gegaan, dan is het daar die levende Christus die nodigt, ook vanmiddag, om zondaren te komen tot hem. Deze leraar ter gerechtigheid laat zien dat de enige weg van het leven alleen maar door het geloof in hem is. Dat u alleen maar tot God kunt naderen door hem. En hij biedt zich aan. Ook vanmiddag. Voor u. Jou. Stop dan met eigenwijs en lauw door dit leven te gaan. Want dat vervult niet. Deze wereld heeft heel veel te bieden. Prachtige dingen. Prachtige natuur. Maar ook dat vervult niet. Alleen maar het leven met God. Het weer verzoend worden met God. Op grond van het offer van zijn Zoon Jezus Christus. Geeft werkelijk vrede in het hart. Omdat je weet van ja, ik kan bestaan in het gericht. Niet op grond van iets in mezelf, maar op grond omdat Christus alles heeft verworven. Omdat hij voldaan heeft aan het recht van God. Nou, wat zegt dan de Heer Jezus aan het einde van deze Bijbel? En het einde van uw Bijbel. In het 17e vers, Openbaring 22... En die nodiging mag ook uitgaan, ook komende week. En de geest en de bruid zeggen, kom. Dus dan moet je opstaan. Je wakker worden. En dan moet je komen. En dan mag je komen. Op grond van die nodiging. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 65. Het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Samen danken. Almachtige God, u die ons het leven geeft, ons leven onderhoudt, ons opgenomen hebt in het verbond, u die tot ons spreekt door uw woord en geest, uitwendig en inwendig. Heere, neem weg al het verkeerde wat erbij was, alles wat tekort was. Zegent u het goede. Bewaar ons over de gevaarvolle wegen en breng ons ook weer vanmiddag weer in uw huis. Dat we die woorden mee zullen nemen in ons hart. En dat we de tijd zullen nemen om te overdenken wie wij zijn. Daar bidden wij zo om. Om Jezus wil. Amen. Als laatste zingen we het negende vers uit Psalm 65. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed. Ga nu alleen ontvang de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.